Wat is de ware geschiedenis van Nederland? In Friesland vond men in 1867 zeer oude geschriften die een heel nieuw beeld schetsen van onze voorouders. We praten deze week met vertaler Jan Ott over de Uralinda Codex. Er staat nog veel meer in de andere agenda deze week. En wie weet dat beter dan Jeroen Arends?
Hi Niels.
Jeroen, welkom in de show.
Dankjewel.
Wat staat er allemaal in deze week?
Ja, we hebben natuurlijk weer veel te veel leuke dingen om op te noemen. Maar ik ga er drie uitpikken. En ik begin met de Quantum Landbouwdag. Dat is een lezing gegeven door Eduard van Wijk en Saskia Bosman. Dr. Saskia Bosman moet ik zeggen. Over hoe het plantleven, maar ook wij mensen, dieren, niet alleen maar fysiek zijn. Niet alleen maar biochemisch, maar ook energie hebben. Energievelden, biofotonen. Dat zijn de onderwerpen waar het onder andere over gaat. Het gaat ook over het onderzoek wat Dr. Saskia Bosman nu in Wageningen doet naar de effecten van straling op het leven.
Ja, ja, dat wist ik dat ze dat deed, toevallig.
Ja, en ja. Dat is natuurlijk wel interessant, zeker nu met 5G in de uitrol en de enorme stralingsbak waar we hier in Nederland in zitten. Dat is een zeer gedegen wetenschappelijk onderzoek. Er wordt ook gesproken over hoe kun je nou die levensenergie of die energie of het biochemisch proces van een plant verbeteren. En hoe kun je ze mooi en snel laten groeien.
Ah, tof. En waar kun je nou aanmelden, Jeroen?
Dat kan op Quantum Landbouwdag. Dit is een bit.ly, staat erbij. Het is een Bennekom, 20 januari. Dus dat is vlakbij Wageningen. Mm-hmm. Ik heb daar gewoond trouwens. Ah. Van 10 tot 5. Het kost wel wat, €125. Je kunt korting krijgen als je een lief mailtje stuurt.
Nou ja, goed, dan moeten we daar maar op hopen dat mensen dat gaan doen. Ja, leuk.
Precies.
Wat nog meer?
Nou, verder wil ik de filmtip aanstippen. Dat is Inner Worlds, Outer Worlds. Ik heb hem zelf gezien. Het is al een wat oudere documentaire over van Daniel Smith. Over eigenlijk de binnen- en de buitenwereld. En hoe mensen tegenwoordig voornamelijk op de buitenwereld focussen. Maar hoe het eigenlijk van meerwaarde is als we naar binnen gaan. En dat is natuurlijk ook meteen wel een beetje het thema van deze tijd. Hè? Naar binnen gaan. Zo binnen, zo buiten, zo boven, zo beneden.
Je hoort het veel, ja. Ja,
ja, en Dan Smith legt heel goed uit, vind ik zelf, hoe wij, als we naar binnen gaan, erachter kunnen komen dat onze zintuigen een gereedschap zijn. Maar dat wij dat niet zijn. En dat onze gedachten daarbij horen. Dat is ook een zintuig, het zesde zintuig.
Interessant.
Terwijl veel mensen zich identificeren met hun gedachten, zegt hij, nee, dat is net zoiets als je ogen en je oren. Het is gewoon een hulpmiddel.
Maar er is weer een andere kijk op de realiteit eigenlijk?
Nou ja, het valt heel erg samen met andere methodes en technieken natuurlijk. Maar het gaat eigenlijk om, de oplossing ligt binnenin ons. En als we daar naartoe gaan en dat gaan uitbalanceren en in contact komen met wie we daadwerkelijk zijn, ons bewustzijn, onze ziel, dan kunnen we die buitenwereld ook gaan verbeteren.
Zo. Dat klinkt wel heel diep, maar dat, ja, dat kunnen wij ook.
Gaat best diep, ja. Hele mooie visuals, fractals, et cetera. Heel mooi gemaakt. Ja.
Het was een oude documentaire, zei je?
Ja, best wel oud. 2006, als ik het wel heb.
Okay.
Inner Worlds, Outer Worlds. Te vinden op YouTube, gratis te bekijken.
Kijk, nou, dat horen we graag als gratis is. Hè?
Precies, toch? Ja, we blijven Nederlanders. Ja.
Wat heb je tot slot nog, Jeroen?
Als afsluiter heb ik een hele interessante lezing van Damaris Matthijssen in het Spectrum Antroposofie in Rotterdam. Dat is een vereniging, een antroposofische vereniging in Rotterdam, die vooral hun lezingen hebben in het Rudolf Steiner College naar Rotterdam. En Damaris gaat bij hun spreken over geld. En dan ook daar weer de binnenkant van geld. De binnenkant van onszelf en geld.
De binnenkant, dit gaat niet goed. De binnenkant van geld.
Nou ja, goed, dat is hoe ze het schrijft. Hè. Dat is de binnenkant van geld is de titel van de lezing. En goed, het gaat vooral over wat doet geld met ons als mens? Hoe gaan we daarmee om? Kunnen we daar op een andere manier, misschien een betere manier mee omgaan? Want het is natuurlijk wel een van de belangrijkste middelen in onze samenleving. We hebben geld nodig, nog steeds, helaas.
Ja.
En het is ook meteen, het slijk der aarde wordt het ook wel genoemd. Een van de grootste controlemiddelen van degene die het meeste geld hebben. En dus is het wel interessant, denk ik, om daar eens op een andere manier naar te gaan kijken. Damaris is ook auteur. Ik heb haar boek ook in de andere agenda gezet deze week. Vrij, gelijk en samenleven is de titel daarvan. En de oprichter van Economy Transformers. Waarmee ze dus probeert naar een mens- en aardige, waardige samenleving toe te gaan.
Okay,
en daar hoort deze lezing bij. Is in Rotterdam. Van 11 tot 4, 14 januari.
Super.
Meld je aan.
Jeroen, dank voor je tijd. En we zijn de volgende week weer.
Graag gedaan.
Wij gaan verder met Jan Ot over het Oera Linda boek.
Dit is de Andere Agenda podcast. De Andere Agenda podcast.
Dit is de Andere Agenda podcast. De enige agenda die jou wel dient. En vandaag praten we over een zeer interessant boek. De Oera Linda. En dat doe ik vandaag met Jan Ot. Hij is de vertaler van deze geschriften. Jan, welkom in de show.
Dankjewel, Niels.
Leuk dat je er bent, Jan. Het is een zeer fascinerend boek, wat uiteindelijk geworden is. Het Oera Linda boek. Er zijn dus geschriften gevonden in 1867. In het oud-Nederlands. Rune teksten, zou je kunnen zeggen. En die zijn vervolgens vertaald naar het Nederlands. En door Cornelis over de Linde, hè?
Hij was niet de vertaler. Hij was de eigenaar van de handschriften toen.
Oké. Okay.
Het is voor het eerst vertaald door dokter Jan Ottema. Die was lid van het Fries Genootschap in Leeuwarden. En klassicus. En daarna is het nog een paar keer vertaald. Er zijn twee grote vertalingen nog in het Nederlands geweest, maar ook in het Engels. Dat was een vertaling van de Nederlandse vertaling. En er zijn twee Duitse vertalingen. Dus ik ben niet de eerste vertaler.
Nee, oké. Okay. Maar het is wel dus in 1867 is het zeg maar naar voren gebracht. Dat vertelt een heel ander verhaal van de geschiedenis van Nederland, maar ook van Friesland met name. Hoe is dat boek bij jou gekomen, Jan?
In 2009 heb ik in de Frontierboekhandel in Amsterdam een vertaling gevonden in Nederlands. Waarbij het heel makkelijk was om de oorspronkelijke taal ook te lezen. En dat ben ik heel snel gaan doen. Dat vond ik ook heel fascinerend eraan. Met de kennis die ik had van Duits, Zweeds, Nederlands. Zelf West-Fries, dus een beetje dialect ken ik. En ik had op school Oud-Grieks en Latijn gehad. Met name die oude taal vond ik heel fascinerend. En een aantal keren achter elkaar gelezen. Toen heb ik besloten, nadat ik een paar jaar op een forum in het Engels erover gediscussieerd had, dat er echt een nieuwe Engelse vertaling moest komen. Want de enige Engelse vertaling die er was, was een vertaling van de allereerste Nederlandse vertaling. Mm-hmm. Er zaten nog heel veel fouten in. Ik had steeds behoefte om dat te gaan verbeteren. En ik wilde de tekst meer toegankelijk maken. Zodat meer mensen makkelijker de oude taal konden gaan leren en lezen. Liefst ook met de handschriftbladzijde er echt bij, wat nu ook gebeurd is in mijn edities.
Ja. Ja, we hebben het boek natuurlijk hier voor ons liggen. De mensen die hiernaar luisteren, die kunnen dit niet zien. Maar het is best wel een dik boek. En met ook heel veel die oude teksten staan achterin als bijlagen eigenlijk. En we gaan zo meteen even in op de inhoud. Maar het is natuurlijk wel een beetje een discutabel boek, hè, die geschriften. Want er wordt dus door verschillende deskundigen gesteld van is het wel authentiek? Op de website van het Fries Museum lees ik het volgende. Het verhaal gaat over de familie Over de Linden, Oera Linda, in die verzonnen taal. Het idee was dat de lezers gaandeweg zouden ontdekken dat het een grap zou zijn. Maar het boek was kennelijk zo overtuigend dat het Fries Genootschap het document echt heeft verklaard. Jij hebt het dus nu vertaald. Hoe lees jij dit dan, Jan?
Nou, ten eerste, dat is helemaal niet waar ook wat er staat. Ze zijn heel slordig met de informatie. Het Fries Genootschap, één persoon daaruit heeft het dus vertaald en die heeft het verdedigd. Maar de algemene stemming was al heel snel dat het niet echt kon zijn. De allereerste onderzoeker, Elko Verwijs, dat was een taalkundige. Die was er ook van overtuigd in eerste instantie. Later trok hij dat terug.
Oké. Okay.
Wat stond er verder nog iets wat niet klopt? Ik weet niet meer, maar
Het zou een grap zijn, wordt gesteld.
Ja, de officiële lezing is dat het door een dominee, dichter, Piet Paaltjens, François Haversmit, samen met een taalkundige en die Over de Linde zou het zijn gemaakt om een theologische grap. Ja, dat mensen eerst zouden denken dat het echt is en dan in tweede instantie ook anders naar de Bijbel zouden gaan kijken.
Oh, oké, okay. Dus dat is ook een religieuze grondslag.
Ja, het is heel complex. Het is een hele samenzweringstheorie. Er zouden allerlei mensen getuigen die zouden ook in het complot hebben gezeten, die later verklaarden dat ze al veel eerder gehoord hadden dat dat boek bestond of dat handschrift. Ik heb het eigenlijk in een kort artikeltje al onderuit gehaald, wat ook op de website staat, dat het niet waarschijnlijk is, of dat het helemaal heel onwaarschijnlijk is dat dat waar is.
En waarom is, dan?
Nou, om verschillende redenen. Ik heb dat in eerdere interviews ook al uitgelegd. Dit is geschreven in... de teksten onderling hebben verschillende spellingsstijlen. Er is heel veel spellingsvariatie. Er staan ook heel veel dingen in die niet in die graptheorie passen. De taalkundige die dan verdacht zou zijn... die zou er dus eerst vanuit zijn functie als bestuurslid van het Friesgenootschap... gevraagd hebben aan gedeputeerde staten voor geld om het aan te kopen.
Oh, okay.
En om het te gaan vertalen. Piet Paaltjes of Frans van Haversmidt had heel kort in Den Helder gewoond als dominee. Maar die over de Linden, die ging helemaal niet naar de kerk. Het waren mensen die allemaal moesten werken voor de kost. Ze hadden een heel druk leven. Haversmidt stond op het punt om te gaan trouwen. Over de Linden was net weduwnaar, ging hertrouwen. Dan zouden ze dus heel intensief moeten hebben samengewerkt... voor het grote deel per post.
Ja, andere tijden. Ja, andere tijden waren natuurlijk. Groot. Ja.
En dan, ja, met welk doel precies? Niet voor eer, niet voor geld. Zo ontzettend veel moeite, met zoveel kennis. Daarbij komt dat als het toen bedacht zou zijn... dan zou dat in die tijd ongeveer moeten passen. Ja, en daarnaast... na verloop van tijd steeds ongeloofwaardiger worden. En het omgekeerde is het geval. De laatste decennia wordt het steeds plausibeler... met de archeologische vondsten die er zijn. Het vergelijken wat steeds makkelijker wordt met andere bronnen...
Ja, maar het is natuurlijk een heel... Als dit dan een grap zou zijn, dan is het een heel goed uitgewerkte grap.
Heel geniaal, maar niet alleen een grap. Er staat ontzettend veel wijsheid in. En je hebt nog maar een klein deel gelezen. Dus dat, ja, dat kan ik wel zeggen, maar dat moet je eerst... Dat merk ik. Ik hoor het van heel veel mensen die dus nu voor het eerst of al eerder kennis maken met de inhoud. Die echt zeggen van nou, het heeft mijn leven zoveel verrijkt. En ik blijf aha-momenten hebben en de hele geschiedenis beter begrijpen of talen. Waardoor het, ja, dat zou dan inderdaad zo extreem geniaal zijn. Want Tolkien bestond nog niet. Die heeft ooit een elfentaal ontwikkeld. Veel later. Hij was trouwens ook erg geïnteresseerd in Oud-Fries. Maar er is niets vergelijkbaars. En ook niemand heeft ooit geprobeerd om ook maar één bladzijde in deze taal zelf te schrijven. Wat hierin zou passen. Al die mensen die zo zeggen, ja, het is zo het was makkelijk even gemaakt en zo. Ja, laat ze maar eens een bladzijde proberen zelf te maken dan.
Ja, nee, precies. Okay.
Er zijn heel veel meer argumenten hoor, maar dit is even heel kort.
Ja, je hebt mij dus een pdf gestuurd. Ik heb dus de eerste 50 pagina's gelezen. Ik vind het heel indrukwekkend. Maar goed, ik kan er nog niet zo heel veel over zeggen, maar toch een beginnetje sowieso. Het leest als een soort handleiding, een soort wetboek zou je kunnen zeggen, voor mensen die destijds leefden en die vrijheid hoog in het vaandel hadden, hè?
Dat is dan alleen het eerste deel, ja. Later komen nog veel meer geschiedenissen. En ook stukken filosofie en zo. Dus een groot deel van... uit de tijd van Alexander de Grote, toen een hele migratie terug zou zijn gekomen. Want er zijn dus ook kolonies van dit volk in het Mediterrane gebied ontstaan. En daarna in Noordwest-India. Dat verklaart weer heel veel taalgelijkenissen. En ook plaatsnamen en namen van personen uit de mythologie... die vanuit deze taal heel goed verklaarbaar zijn... en niet vanuit de taal waar het zich afspeelt.
Ah, oké. Dus dat is dus de weerlegger, zou je zeggen.
Ja.
Historisch.
Dat is het ook.
Ja. En welke vooraanstaande figuren komen daarin terug?
Minerva. Nou ja, Alexander, Demetrius, die we ook kennen uit andere historische bronnen. Maar ook mythologische figuren. Zoals Neptunus, Wodin... Nou, Freya natuurlijk zelf.
Ja.
Minerva, wat zei ik? Minos of Minno. Ik kan nog even doorgaan. Het zijn er heel veel.
Ja, en de relatie ook met het zeevolk. Hè? Dus mensen die op zee wegwijs waren, die dus ook overal kwamen en handel bedreven.
Ja.
En ook de link met Griekenland zag ik heel vaak.
Ja. Ja, daar zouden ze al ver voor onze jaartelling kolonie hebben gesticht. Ionische eilanden, Athene. Maar daarvoor ook al in Tyrus. Ik weet niet precies wat de moderne naam is. Ja, overal daar, maar ook aan de Punjab.
Zo. Ja. Wat vertellen die teksten ons nou dan? Behalve het wetboek dan? Kun je daar eens wat meer over vertellen?
Nou, het blijkt dat het dus een beschaving was die een heel sterk normbesef had. Heel rechtvaardig, rechtvaardigheid, waarheid, vrijheid waren heel belangrijke waardes. En dat alleen al, om toch even terug te gaan op je vraag aan het begin. Het schijnt zo'n ander licht op onze voorchristelijke voorouders. Ik heb voor de gelegenheid even gekeken naar een serie die op televisie is geweest. Gepresenteerd door Daan Schuurmans. Het verhaal van Nederland. Er werd in grote mijlslaarzen door de geschiedenis vanaf de jager-verzamelaars tot aan de Tweede Wereldoorlog, geloof ik. Ik heb niet alle delen gezien. Daarin wordt gesuggereerd dat de Oud-Friezen, voordat ze gekerstend werden, mensenoffers. Ja. En er is een heel ingrijpende scène waarbij twee kinderen aan een paal worden vastgebonden.
Zo.
Op het wat. En dus gewoon levend verdrinken als een offer aan de goden. Om ze goed
te stemmen. Dat is nogal behoorlijk.
Om ze gunstig te stemmen. Maar ja, dat wordt nu dus aan de Nederlandse bevolking en ook aan kinderen. En dat is eigenlijk altijd een beetje het idee geweest. Dat dankzij de kerstening zijn we meer beschaafd geworden en zo. En daarvoor waren we allemaal wilde barbaren.
Ja.
In de Bijbel, in het Oude Testament, wordt ook steeds die term heidenen met gruwelen verbonden. En bestialiteit en dergelijke. En zo. Ja, als je dat nu leest, kritisch, met wat we nu weten over de Great Reset die hier zou komen. Dat was natuurlijk een hele grote reset. Waarbij alles wat daarvoor was gedemoniseerd moest worden.
Ja.
En vernietigd. Als uit deze teksten blijkt dat er wel degelijk een hele hoge beschaving was. Heel hoogstaande beschaving. Met burchten, maar ook schrift. Onze verre voorouders hadden dus schrift.
Mm-hmm.
Ja, dan ga je heel anders kijken naar een heel ander. Het collectieve onderbewustzijn door honderden jaren van geestelijk mishandeling eigenlijk door de kerk.
Ja, want je zegt dus eigenlijk dat je gaat anders kijken, maar het onderbewustzijn van het collectief, dat verschuift natuurlijk ook. Hè? Dat verandert, dat mensen dus gevoel hebben van ja, dat klopt toch niet, dus er is iets mis. Maar denk je dat onderbewustzijn, zeg maar, het besef van mensen zometeen voor een verandering gaat brengen?
Kijk, het is heel anders als je denkt dat we geboren zijn als zondaars en gedoopt moeten worden en vergeven moeten worden. En dat we een schuldgevoel hebben. Heel veel mensen die nu geen christen meer zijn, hebben nog steeds dat gevoel van oh, ik ben verantwoordelijk voor de klimaatverandering. Ik ben verantwoordelijk voor van alles. Armoede in de derde wereld enzovoort. Voor het slavernijverleden van 300, 400 jaar geleden. Van een kleine elite toen ook trouwens. Dat soort dingen. En ook hoe de wetenschap zich nu ook als een religie gedraagt eigenlijk. Hè. Veel wetenschappers gedragen zich als dominees die recht moet praten wat krom is. Dat zit nog allemaal heel diep.
Ja.
Ook al gaan mensen niet meer naar de kerk.
Ja, in die zin zie je natuurlijk best wel wat parallellen met het Oerelinda-verhaal. Ik heb natuurlijk niet zoveel gelezen nog, maar wat ik gelezen heb, dan wordt er ook gezegd van pas op voor de, nou ja, eigenlijk voor de machten die er zijn. Die dus proberen om jou eigenlijk te veranderen en met hun verhaal mee te gaan. Hè? Dat je onvrij wordt.
Ja, vrijheid. Hè? Je mocht niet je vrijheid opgeven, maar ook niet de vrijheid van iemand anders nemen. En we werden ook gewaarschuwd voor geaccumuleerde welvaart. Als iemand heel erg rijk wordt en daarmee heel veel macht krijgt, dat is niet gezond. En daarmee ook overerfbare macht, was ook niet toegestaan. Iemand kon wel heel goed zijn, iemand die heel goed geweest was. Het is niet gezegd dat zijn kinderen of zijn kleinkinderen ook nog goed zullen zijn.
Mm-hmm.
Dus het waren allemaal wetten die heel zinnig zijn eigenlijk, als je het zo bekijkt. Die heel anders zijn natuurlijk dan de wereld waarin dit boek destijds werd ontdekt.
Ja.
Toen het Koningshuis, de Oranjes net weer helemaal in het zadel waren. En de kerk natuurlijk nog heel machtig was.
Ja, ja, inderdaad. Ik heb er toch even een tekstje wat ik wel opvallend vond. Pak er even bij. Every young man ought to seek a bride and when he is 25, he should have a wife, wordt gezegd. If someone is 25 and without a spouse, everyone must ban him from their homes and the young man must avoid him. If he still will not take a spouse, he must be declared dead. So that he leaves the county and does not cause trouble there.
Ja, ik vind niet een van de meest interessante fragmenten. Maar ja, inderdaad, je moest getrouwd zijn tenzij je impotent was. Om het even te vertalen.
Ja.
Dan mocht je blijven, maar anders werd je snel gezien als een gevaar.
Ja, het is natuurlijk ook best wel dwingend, zou je kunnen zeggen. Van de, je moet, als je 25 bent, dan moet je dus een vrouw hebben. En je moet eigenlijk je voortplanten, denk ik.
Nou ja, niet iedereen zal toen ook vruchtbaar zijn geweest, maar kennelijk waren er slechte ervaringen met ongetrouwde volwassen mannen. En dat soms toch leidde tot ontucht of ongewenste situaties. Maar er zijn wel meer dingen in die in onze tijd een beetje raar overkomen in eerste instantie.
Ja.
Het werd sterk afgeraden om om met iemand te trouwen van buiten het eigen volk,
ja,
of ras.
Ja.
En dat werd wel toegestaan uiteindelijk. Vrije wil was heel belangrijk. Maar dan mochten ze niet terugkomen. Want ze waren erg bang dat er dus slechtere zeden terug zouden komen en de hele moraal zouden vervuilen.
Ja, maar wat ik tot nu toe gelezen heb, klinkt het alsof de buitenwereld van buiten hun eigen stam, zeg maar, dat werd gezien als vijandig.
Nou ja, in ieder geval wilden ze hun eigen standaard hoog houden. Want ze deden wel degelijk zaken met andere volkeren. En ze zeiden ook bijvoorbeeld, als je land wilt hebben of water wat niet van ons is, dan moeten we proberen dat te ruilen.
Ah, okay.
Of in goed overleg te doen. Ze gingen nooit veroveren bijvoorbeeld. Ze streefden altijd naar een harmonieuze samenwerking met andere volkeren. En er is ook één provincie in waarbij gezegd wordt dat uiteindelijk zullen alle volkeren hun eigen beste kwaliteiten naar voren brengen en zal er harmonie zijn en zullen slechte dingen verdreven worden. Dus er was wel een ideaal beeld dat ze zouden samenwerken. Maar er werd wel heel duidelijk gezien dat er verschillen waren tussen de volkeren of rassen.
Oké. De Friese danken in de Oerlinde Codex hun naam aan de godin Freya. Er waren een aantal duidelijke regels die stonden beschreven op de muren van die burgs, hè, die stammen. Als je daar niet aan hield, dan kon Freya niet meer over jou waken. Hè? Dat heb ik eruit gehaald. Over welke tijd hebben we het nu eigenlijk dan, Jan?
Het tijdverhaal is nog iets heel ingewikkelds, denk ik. Want volgens de officiële tijdrekening zou in de 6e eeuw voor onze jaartelling die teksten zijn verzameld van burgten, inderdaad. Omdat er een dreiging was van een invasie. En ze waren bang dat alles verloren zou gaan. Daarna zijn er nog teksten aan toegevoegd. Tot ongeveer, ik denk, de tijd dat de Romeinen kwamen.
Maar, okay.
Maar, en dat blijkt hier niet uit hoor, maar ik denk zelf, naar wat ik daarover geleerd heb, dat de tijd van de Romeinen misschien wel ongeveer gelijk viel met de tijd van Karel de Grote. Dat het eerste millennium, van ons jaar 0 tot ons jaar 1000, in werkelijkheid misschien maar 100 of 200 of 300 jaar was.
Hmm.
Maar dat is een hele andere discussie.
Ja.
Zullen we niet voeren. Maar daardoor kan het zijn dat het meeste wat zich in dit boek afspeelt tussen 1000 en 2000 jaar geleden was. Maar volgens de normale gangbare tijdrekening zou het dus vooral tussen 6e eeuw voor onze jaartelling en het jaar 0 zijn.
Mm-hmm.
Maar de tijdschaal die ze zelf gebruiken is het na het zinken van Altland.
Ja.
Of Atlant. Ja, wat duidelijk op Atlantis lijkt. En dat zou zijn 2200 voor onze jaartelling.
Ja, maar Plato heeft het natuurlijk ook gehad over Atlantis.
Ja.
Zijn er veel verwijzingen van in de codex naar Atlantis?
Nou, Atlant noemen ze dan. En dat was toen natuurlijk ook al heel lang geleden, toen die teksten werden verzameld. En het betekent oude land. Hè?
Ja.
Dus het kan ook verwijzen naar de wereld voor die hele grote vloed die er geweest was. En het hoeft niet zoals bij Plato één eiland te zijn. En het wordt niet helemaal duidelijk waar dat dan precies was.
Nee. Ja, ik heb ook de laatste weken wat doorgespit in oude landkaarten. Dat is trouwens ook een heel leuke hobby hoor, om op te doen. Want dan zie je heel veel verschillende eilandjes, steden die er nu niet meer zijn. En dan zag ik ook op oude kaarten van rond de 1500. Dan heb je dus Groenland en daaronder heb je een aantal eilanden. Waaronder Friesland.
Ja.
Dat is toch fantastisch?
Nou, het wordt gespeld met één i, dus Friesland, zou je zeggen.
Ja.
Het is heel interessant. Een andere onderzoeker, een geoloog uit Zuid-Afrika, die niet meer leeft, die heeft zeekaarten, of tenminste dieptekaarten, onderzocht. En die stelt dat rondom de Faroe-eilanden er een patroon is wat lijkt op die kaart van Friesland. En nou, er is in dit boek niet een directe verwijzing naar, maar het zou inderdaad kunnen dat als dat inderdaad een eiland is wat bestaan heeft, voordat er een hele grote waterspiegelstijging is geweest, dat het volk daar vandaan naar de Noordzeekust is gekomen.
Ja.
En want over Friezen, trouwens moet ik even zeggen dat De naam Holland pas rond het jaar 1000 is ingevoerd. En de Friezen die zouden de hele Noordkustlijn hebben bevolkt vanaf Zeeland tot aan Denemarken.
Ja, ja, ja.
In Denemarken hebben we nog steeds Noord-Friesland en in Duitsland Oost-Friesland. Ik kom zelf uit West-Friesland, wat in Noord-Holland is.
En dus het hele idee van Holland, Nederland is natuurlijk eigenlijk vrij recent.
Ja, dat is al heel vaak veranderd geweest. Hè? Het is ook Bataafse Republiek geweest, eventjes.
Ja, ja, wat, dus, ja dat zou natuurlijk een gigantische verandering zijn. Want ja, dit is voor mij allemaal nieuw hoor, Jan. Het staat niet in onze gewone Malmberg geschiedenisboekjes op de basisschool.
Nee, nee, nee. En we kunnen nog wel even hebben, want dat is misschien interessant, omdat het ook al in de andere krant stond, een artikel van Riepke Zeilmaker hierover.
Ja.
Daarin stond ook helemaal niets over de inhoud. Er werd echt gesuggereerd dat de controverse hierover het meest interessant is eigenlijk. En dat vond ik wel jammer.
Ja, nee, dat snap ik. Ja, daarom wil ik ook graag hebben over de inhoud. Ja. Want het begint dus met wetteksten, leefregels zou je kunnen zeggen. En daarna gaat het dus ook door op gedragingen naar andere cultuur.
Er staan ook hele dialogen in van volksmoeders of burchtmoeders met bijvoorbeeld Griekse priesters. Minerva, dat is een geweldig stuk.
En wat leer je daar nou van, Jan? Wat heeft het jou gebracht, die inzichten in het boek? Dat ben ik wel benieuwd naar.
Het is lastig praten met iemand die het nog niet gelezen heeft helemaal, hoor. Maar er is een soort spiritualiteit in dit boek. En ik ben zelf niet christelijk opgevoed, maar ik ben wel later tot een besef gekomen dat er veel meer is dan alleen de materiële wereld. En ook veel meer dan je eigen persoonlijke bewustzijn. Of zelfs het groepsbewustzijn. Maar hier is sprake van wat ze ook wel God noemen. Het woord God is symmetrisch.
Ja.
En dat betekent ook goed of volmaakt. Dus dat is niet alleen iets uit de christelijke traditie, Joods en christelijk. Maar Vralda, dat is de naam, Uralda of Vralda. En het woord wereld zou daarvan afkomen. Het betekent letterlijk oeroude of overoude. Dat zou het begin zijn van alles. En die oudste geschiedenis heb je als het goed is al wel gelezen.
Mm-hmm, ja.
Die zou het aanvang, het begin hebben gemaakt. Daaruit kwam de tijd.
Ja, en dan verschillende.
Toen ontstond alles, de aarde. En uit de aarde werden drie dochters geboren.
Ja.
Waaruit de drie verschillende rassen zouden komen. Maar deze Vralda, daarvan wordt niet gezegd dat hij wraakzuchtig of eerzuchtig is, dat hij geëerd moet worden. Ze gaan ook niet steeds vragen om hulp of zo aan deze god. Er wordt gezegd, probeer het eerst zelf te doen, probeer je eigen meester te zijn.
Ja, dus eigenlijk het onafhankelijk worden, dat zit daar veel meer in dan als je het Oude Testament erbij pakt.
Ja, nou, je kunt ook alleen maar vrij zijn als je je eigen meester kan zijn, hè?
Ja, en wat is dat dan? Wat is je eigen meester zijn?
Niet alleen jezelf kunnen bedwingen, maar ook jezelf kunnen motiveren. En als je geen meester nodig hebt, dan wil je ook geen meester hebben. Heel veel mensen nu, die willen toch wel heel graag dat de televisie ze vertelt wat ze moeten geloven. Of wat ze niet mogen denken en zo. We zijn heel erg gewend dat de regering hebben. Of als je wendt aan het idee van een Heer God. Of een Heer Jezus die je moet dienen en die je wilt dienen.
Mm-hmm. Ja.
Dan is het idee dat je een koning moet en wil dienen. Die link is natuurlijk vroeger heel snel gemaakt. Die koningen werden ook als een soort goden voorgesteld en gepresenteerd.
Ja. Ja. Waarom is het Oerlinde-boek zo relevant in deze tijd, Jan?
Het laat iets zien over een grote reset die er ooit is geweest. En als je dat principe goed begrijpt, het is ook omdat tijd cyclisch is en niet lineair. Je hebt hele grote cycli en ook kleinere cycli. Je gaat de geschiedenis beter begrijpen als je op die manier gaat kijken naar geschiedenis. En sommige mensen vinden het vooral interessant om naar de laatste 100 jaar te kijken. Dat is al voor sommige mensen al heel lang. Maar als je de reformatie goed begrijpt of de Franse revolutie. De kerstening zelf natuurlijk, dat was een van de grootste resets die we kennen. En de processen die zich daarbij afspeelden, die geloofsrichtingen, die maakten elkaar al helemaal af. En die vernietigden elkaars geschriften. Dus dan kan je ook best voorstellen dat geschriften die er van een oudere cultuur zijn geweest, dat die voor een heel groot deel vernietigd zullen zijn, in beslag genomen, natuurlijk vanzelf vergaan ook.
Ja.
Maar wie weet dat er nog in geheime archieven ligt hierover. En kijk, identiteit is belangrijk. Hè? Een sterk identiteitsgevoel. Wie ben ik? Waar ga ik naartoe? Waar kom ik vandaan? En veel mensen weten niet eens wie hun overgrootouders waren. Het zijn er maar 8 en het is helemaal niet zo lang geleden. Mm-hmm. Nederland is een walhalla overigens voor stamboomonderzoek.
Oh ja?
Ja. Je kunt op internet echt vrijwel alles vinden als je eenmaal weet wie rond het jaar 1900 leefde. Vanaf die tijd is het ongeveer bekend, openbaar. Je moet 100 jaar dood zijn voordat je geboorteakte op internet komt. Maar ja, je kan vrij makkelijk tot aan de 18e eeuw teruggaan. En ik denk dat geschiedenisonderwijs op de lagere school zou daarmee moeten beginnen.
Ja, daar moeten we dus ook weer een herziening komen, ja, volgens jou.
Dan wordt geschiedenis ook veel interessanter.
Waarom dan?
Dan krijgt het veel meer betekenis. Dan weet je, oh, mijn verre voorvader was in die tijd schipper of boer. Of,
je ziet het nog wel in de naam terug, hè?
Soms wel, ja. Ja, maar ja, wat betekent jouw naam, weet je het?
Nou, ik heb toevallig een oom gehad, die zei, ja, ik heet dus Niels Lunzing, maar Lunzing zou dus een verbastering zijn van Lustig, dat is Duits.
Oh ja.
Maar wat dat dan weer betekent, dat weet ik niet.
Ja, ja, net als Jozef Luns, hè?
Ja.
die naam stamt ook van een Duitse naam af. Daar moest ik nog even aan denken, omdat het over... Nou, daar komen we misschien straks nog op. Leuke anekdote.
Ja, nee, zeker, zeker. Wat me wel opviel gelijk in het begin al, was dat Friezen heel erg bezig waren met de andere machten die er waren in de wereld. Hè. Daar waren ze zich heel bewust van. Kun jij daar eens wat over vertellen, van hoe ze daar dus op anticipeerden?
Nou, de eerste contacten die er waren na het verzinken van Atlant, was dat er via het noordoosten, dus via Finland, eigenlijk een hele stam vanuit het verdere oosten kwam. Dat was al een volk die slaven hadden. Het was een heersende klasse. En daaronder een slavengroep. Mm-hmm. Dus het was niet één volk, maar eigenlijk 2. En die hadden een hele ander soort mentaliteit. Die gingen ook bijvoorbeeld dochters ontvoeren van ons volk. En daar dan mee vermengen. En die gebruikten list en bedrog eigenlijk om steeds meer terrein te winnen.
Ja.
En omdat ze duidelijk hele andere moraal hadden, hele andere ethiek, wilden ze zich daar zo ver mogelijk van houden en daar liever zelf niet mee vermengd worden.
Ja, en hoe deden ze dat?
Als ze stukken land kwijt waren geraakt en het volk wat daar nog leefde op dat land was eigenlijk al zo daardoor negatief beïnvloed, dan wilden ze dat ook niet meer terug hebben.
Nee, daar waren ze heel strikt in. Hè? Van oké, je maakt nu een fout of je kiest nou om een ander pad te lopen, dan is het ook echt helemaal afgelopen. En dan kan Freya jou ook niet meer helpen.
Nou, dat staat dus in die tekst Freya's, ja. Dat als je je vrijheid opgeeft, dan dat is het begin van het einde. Als je slavenmentaliteit toelaat, dus mensen die het heel makkelijk vinden. Het is veel makkelijker om slaaf te zijn dan om meester te zijn, hè? Ik heb ooit een keer in een werkgroep of een workshop een oefening gedaan waarbij je af en toe meester moest zijn en af en toe slaaf moest zijn. Mm. Afwisselend.
Okay.
En dan merk je dat het veel lastiger is om meester te zijn.
Ja, maar kijk, we zitten toch nu in de situatie dat we ook... Kijk, je kunt zeggen, ik wil geen slaaf zijn. Liever dood dan slaaf, ja, is volgens mij ook het lijfspreuk van de Friezen. Maar... ja, ik heb dus gewoon een zorgverzekering moeten afsluiten, Jan, onlangs. Heel kort geleden nog.
Ja.
En dan kan ik zeggen, ja, ik doe het niet, maar dan heb ik eigenlijk een probleem.
Nou ja, sommige dingen moet je nu inderdaad doen om niet in de problemen te komen.
Ja.
Maar slavenmentaliteit gaat nog iets verder. Hè, zoals nu heel veel mensen eigenlijk graag verteld krijgen wat ze wel en niet mogen doen. Of wat ze moeten doen. Dat zag je met die mondkapjes ook. Sommige mensen die dat zo, ja, letterlijk slaafs. Zelfs als ze wisten dat het geen zin had, dan deden ze het nog, omdat het moest.
Ja.
Maar nog even terug naar die tijd. Als je dus slavenmentaliteit toelaat. Hè, die mensen die een slavenmentaliteit hebben, die nodigen andere mensen uit om over hun te heersen.
Mm-hmm.
Nou, als die steeds meer macht krijgen, daardoor macht corrumpeert. Dus dan heb je op een gegeven moment een klasse die heel veel macht heeft en heel veel ellende daarmee kan doen. En omdat ze steeds corrupter worden daardoor, zullen ze ook niet meer het beste voor hebben. Voor,
ja, maar die geschriften die zijn dus, dat zijn verschillende, stadia, zou je kunnen zeggen. Want later zijn er andere geschriften aan toegevoegd.
Mm-hmm.
Maar ik las laatst in de andere krant dat dat zei Riepke Zeilmaker zelf, dat de Friezen hielden ook slaven uiteindelijk.
Ja, dat kan ik ontkrachten.
Dat kun je ontkrachten?
Ja, ik vind het een heel, heel belabberd stuk van Riepke. Dat is dus gebaseerd op een... dat zou de Friese wetten zijn geweest die in de tijd van Karel de Grote in het Latijn zijn opgeschreven. En daarbij wordt gezegd, als een slaaf gedood wordt, dan kost dat zoveel geld. En als een vrijman wordt vermoord, dan kost dat zoveel geld.
Mm-hmm.
En het leven van een slaaf was dus veel minder waard.
Ja.
Als die tekst al authentiek is, dan waren er in die tijd inderdaad mensen die slaven hadden. Of dat er veel waren, weet ik helemaal niet.
Nee.
En dat blijkt ook helemaal niet eruit. Riepke begint zijn stukje met... de Friezen zouden een omvangrijk slavernijverleden hebben. Dat blijkt daar helemaal niet uit. En het kan ook anti-vrijheidspropaganda zijn geweest... van Karel de Grote.
Ja,
de
ja.
He, want juist omdat die slavernij zo'n taboe was... als je zo'n volk verslagen hebt... is het natuurlijk heel interessant om te suggereren... dat ze wel degelijk ook slaven hadden.
Ja. Ja, om ze überhaupt nog te vermelden, hè? Ook nog eens
ja,
keer.
Want... Ja, als je ze vermeldt, dan vermeld je ze op zo'n manier.
Ja, tuurlijk.
Of dan zeg je van, ja, die offerden hun kinderen op aan de goden en zo.
Ja.
En ze hadden allerlei andere monsterlijke praktijken. Dus oh, wat zijn we blij dat ze nu allemaal christelijk zijn geworden.
Ja.
En Riepke die wil ook heel graag geloven dat we onze beschaving te danken hebben aan het christendom.
Ja, dat weet ik niet. Dan moet je met Riepke zelf maar even bespreken.
Nou ja, maar als je dat denkt, dan wil je dus graag geloven dat daarvoor... Maar wat gebeurt er met je identiteit als je denkt... als je ervan uitgaat dat onze verste voorouders hele wrede barbaren waren?
Ja, als afkeer krijg je dan.
Die de slaven hadden, hun kinderen offerden aan de goden. En nog erger soms, wat in de Bijbel wordt gesuggereerd. En ik ben niet antichristen. Ik heb respect voor mensen die christelijk zijn. Er gebeuren nog hele mooie dingen in kerken tegenwoordig. En dominees doen heel goed werk vaak. Maar... als je er voor open staat dat er misschien een beschaving is afgeslacht, vermoord. Er is een genocide geweest. Na die kerstening zijn er trouwens honderden jaren geweest van hele wrede martelpraktijken. Genocides die als voorbeeld hebben de dingen die in het Oude Testament staat. Hè, wanneer God opdracht geeft om bepaalde volkeren af te slachten.
Ja.
Met kinderen en dieren erbij en zo. En nou ook slavernij wat in de Bijbel heel normaal is. Ja, dan kun je je afvragen of we die beschaving die we nu hebben... of we die te danken hebben aan het christendom... of aan iets wat er daarvoor al was en wat veel dieper in ons zit. Wat toch steeds is blijven bestaan.
Ja, dat wil ik dus net zeggen. Als je kijkt dat als je teruggaat naar die geschriften... En laten we dan uitgaan hè, dat het authentiek is. En je ziet nu die Friese mentaliteit die er eigenlijk nog wel steeds is, vind ik. Toch.
Ja, niet alleen Fries hoor trouwens.
Nee, okay, misschien noordelijk of geeft een naam. Maar er is dus wel een overblijfsel van die tijd, zou je kunnen zeggen.
Er zijn eigenlijk veel mensen die vrijheid, waarheid en recht belangrijk vinden. En kijk, omdat dit volk ook al zo lang de hele wereld over is gegaan, zijn die sporen overal te vinden.
Ja, ja een soort rechtschapenheid zou je kunnen zeggen. Van je interne antenne zegt van dit klopt niet.
Ja, en dat was dus ook een van de dingen die zij toen ook heel nadrukkelijk zeiden. Wat goed en wat kwaad is, kan ieder in zijn eigen hart
ja,
voelen.
Precies.
Als hij niet bedorven is.
Ja.
En daarvoor heb je dus niet 10 geboden nodig die hele vanzelfsprekende dingen voorschrijven. Er staat ook in eer uw vader en uw moeder. Dat is wel een goed gebod trouwens. En dat kun je verder doortrekken. Eer je verre voorouders ook. Want als je weet waar je lang geleden vandaan komt, dan kan je beter begrijpen wie je zelf bent en waar je misschien naartoe wilt.
Ja, ja dat is een mooie. Doen we dat te weinig?
Ja, dat denk ik wel, ja.
Hoe komt dat?
Nou, één ding wat grappig is. Toen ik als tiener ging ik vaak al naar het archief om sambalonderzoek te doen. En dat was in de jaren 80. En in die tijd hoor ik nog wel eens van, ja, het is wel een beetje een NSB-hobby.
Pardon? Een NSB-hobby?
Ja, want ja, kijk, toen moesten mensen natuurlijk vaak aantonen dat ze geen Joodse voorouders hadden.
Oh, zo, oké. Okay.
Maar stamomonderzoek is natuurlijk van alle tijden geweest. En het is ook helemaal normaal. En later kwamen er ook televisieseries waarbij bekende Nederlanders een hele stamom werd uitgezocht.
Ja, er zijn hele series van gemaakt.
Dus kennelijk is dat taboe niet meer. Maar ja. Heel veel dingen die vroeger heel normaal waren, om ook verhalen te horen van je grootouders natuurlijk en wat ze deden en wat
nou, het kan heel inspirerend werken. Hè? Als je heel artistieke voorouders hebt, dan verklaart het vaak jouw eigen talent.
Nou, bijvoorbeeld, maar ook als je hele eenvoudige voorouders had, dan verklaart het soms heel veel van wat er in je onderbewustzijn speelt. Of zelfs een conflict wat misschien 50 jaar geleden is geweest, waar je niets over gehoord hebt.
Ja, en de patronen die dat in jou door laten werken, dat je daar dan naar kan kijken.
Vraag maar aan Maarten Overschier, bijvoorbeeld.
Ja.
Dat kan echt een sterk effect. Je kunt fysiek ziek worden van dingen die niet opgelost zijn enkele tientallen jaren geleden nog maar.
Ja. Mochten die geschriften, mocht het nou niet authentiek zijn, hè? Kan ook gebeuren. Is het dan nog steeds de moeite waard om te lezen?
Nou, zeker. Ja. Ook alleen al de taal. En daar ga ik me nog meer op richten, hoor. Want deze taal, hè, hier zou Duits, Nederlands, Fries, natuurlijk Engels en ook de Scandinavische talen direct van afstammen. En die talen worden ook begrijpelijker en heel veel woorden wanneer je het vanuit deze taal bekijkt.
Ja, ja, het is heel erg Neder-Saxisch, of hoe noem je dat? Is het Germaans?
Ja, onder andere. Kijk, en dat stond ook een stuk van Riepke. Hij liet een citaat van dokter Jensma uit zijn dissertatie van 18 jaar geleden. Waarin hij zei dat deze taal kon niet echt zijn, want het had een heel te makkelijke zinsbouw. Je kan het heel makkelijk vertalen naar het Nederlands, staat er. En daarom zou het niet echt zijn. Maar de oudste bronnen die we hebben. Neem bijvoorbeeld Hebben alle vogela, nestas.
Mm-hmm.
Kun je ook letterlijk vertalen. Hebben alle vogels nesten begonnen, behalve jij en ik, enzovoort. Dat is geen argument tegen de echtheid. En kijk, de vertalingen die er zijn, en vooral die van Jensma uit 2006, is heel erg is overdreven letterlijk. Hè? Dat is net als de anekdote die ga ik nu vertellen van Jozef Luns, ken je die?
Ja, nee, maar vertel maar.
Die was minister van Buitenlandse Zaken in de tijd van Kennedy. En later werd hij secretaris-generaal van de NAVO. Die zou een keer, toen hij Kennedy sprak, zou Kennedy gevraagd hebben van, heeft u ook hobby's? Do you have hobby's? en Luns zou hebben gezegd van, I fuck horses.
Ah, nee, dat is toch een grap, of wel?
En Kennedy vroeg, pardon? En Luns, ja, pardon.
Ja.
Die bestaande vertalingen, en vooral die van Jens, maar die is dus echt zo, hè? Of I hate you, welcome.
Ja, oké.
Okay. Snap je? Als je het heel letterlijk vertaalt, dan mis je heel veel. Je maakt heel veel fouten. En dan wordt het al heel snel grappig, want dat schreef Jens, maar dan ook. Werd ook geciteerd door Riepke. Het is alsof een cabaretier in een andere taal een dialect probeert na te doen. Kijk, als je West-Vlaams of Boeren-Afrikaans uit Zuid-Afrika, als je dat letterlijk gaat vertalen, dan wordt het ook grappig.
Mm.
Of dat klinkt in onze oren grappig, dat is anders.
Ja, hijsbakje, hè? Dat is een lift.
Bijvoorbeeld.
In Zuid-Afrikaans.
Ja? Ja. Dus kijk, onlangs heb ik nog ontdekkingen gedaan, samen met de editor die ik nu heb, die mij helpt het Engels nog mooier te maken, van een iets wat door alle vertalers tot nu toe was gemist. O, waag, wordt af en toe gebruikt. Dat is altijd vertaald als o, ach, of ach en wee. He, wo is me. Maar waag is een oud woord voor muur. In oud-Friese woordboeken staat het nog wel dat het ook wand kan betekenen. Maar die mensen, als ze, die spraken soms de muur aan. Kijk, als je eenzaam bent of alleen, dan ga je lopen langs de stadsmuur of zo. En daar staan dingen ingekrast, ingeschreven, ja, zoals graffiti of zo.
Ook op die burchten stonden dus hele teksten, hè?
Dus ja, dan ging je praten met sommigen. Je ging lezen wat er allemaal stond. Je ging er misschien briefjes tussen stoppen. Zoals de klaagmuur in Jeruzalem ook Maar ook, kijk, nu hebben we onze mobiele telefoons en internet waar je dingen kan gaan opzoeken. En maar zeker voor de boekdrukkunst, waar kon je dingen lezen? Op de muren van de stad of bij gebouwen. Mensen krasten daar dingen in de muur.
Ja.
Dus oh waag. Nou ja, dus in ieder geval, ik heb dat in een blogpost uitgelegd. Dat betekent gewoon oh muur. En die mensen die gingen praten met een muur.
Ja. Bijzonder. Ja, maar dit
een kleinigheid hoor. Maar
nou ja, ik vind het ook wel zo'n detail.
Ja. Ja, dat zijn hele leuke dingen. En zo doe ik nog steeds nieuwe ontdekkingen na 14 jaar. Waardoor heel veel bestaande etymologieën ineens duidelijk worden. Of de bestaande etymologie zegt, ja, dat weten we niet waar het vandaan komt of wat het betekent. En hier staan gewoon de antwoorden in.
Ja.
En als het dus bedacht zou zijn, ja, dan is het wel heel bijzonder dat er zoveel antwoorden in staan. Zoveel missende puzzelstukjes. Zowel uit de taalkunde als ook uit de geschiedenis of theologie.
Ja, en diepere wijsheid. Ik bedoel,
dat vooral. Ja. Ja.
Je hebt dus een Engelse vertaling gemaakt. Komt er ook nog een Nederlandse vertaling?
Ja, dat wil ik nog gaan doen. Ik ben nu nog bezig met die volledig gereviseerde Engelse. Engelse was gewoon de hoogste prioriteit, omdat het niet alleen een Nederlandse aangelegenheid is. En er komt een versie waarbij alleen de vertaling erin staat, dus niet met die Friese tekst er steeds tussendoor.
Mm-hmm.
Gewone paragrafen en zo. Er is net een forum gestart. Die moet nog een beetje van de grond komen. Dat gaan we dus nog promoten. Waar mensen vragen kunnen stellen en ook en dingen kunnen bediscussiëren. Er komt een wiki met allerlei informatie hierover en gerelateerd. Dan wil ik dus een Nederlandse gaan maken. Er wordt een Duitse nieuwe gemaakt.
Oh, tof.
Ja, misschien een Spaanse. Dus er staat nog heel veel te gebeuren. Dit is pas het begin.
Ja, gaaf. En je hebt ook een stichting opgericht, hè?
Ja.
Als mensen jou willen steunen, hoe kunnen ze dat dan doen?
Financieel bedoel je?
Of misschien dat je andere hulp nodig hebt?
Ja, zeker. Ik heb een paar hele goede vrijwilligers. Echt mensen die met liefde voor dit project heel kundig werk doen. Zoals de website bouwen, iemand. En helpen met die nieuwe revisie. Maar ook een penningmeester die heel goed fiscaal-juridisch onderlegd is. Financieel kan via een donatie aan die stichting. Dat staat op de webshop. Je kan ook het boek gaan lezen of het e-book. Binnenkort die narratief versie met alleen de vertaling wil ik gratis ter beschikking stellen aan mensen. Aan iedereen. En erover gaan praten. En als je bijvoorbeeld kennis hebt, stel je bent taalkundige en je weet wat van Oud-Fries. Leg dan maar eens uit waarom het niet authentiek kan zijn.
Ja.
Of probeer het eens. Dat soort dingen zou ik nog het leukst vinden.
Ja.
En ik hou ook wel van wat tegenstand, hoor. Want dat stimuleert mij het meest om uit te leggen hoe het wel zit.
Ja, en jij hebt mij dus in de wandelgangen verteld, toen we begonnen, dat je hebt een lijntje met de filmwereld. Is dat dan niet leuk dat verfilmd zou worden in de toekomst?
Nou,
we mogen best dromen, Jan.
Dat is een vorig leven geweest. Dat ik voor de wat vroeger de bioscoopbond was, daar ben ik ooit begonnen en omhoog gevallen en toen burn-out geraakt. Maar ik ben de waarnemend algemeen directeur geweest, algemeen secretaris. Dus wel veel te maken gehad, ook met filmfonds, NPS-programma Raad, ontwikkeling van kijkwijzer. Eerst statistieken voor het hele bioscoopbedrijf en daarna filmtransport. En toen werd dat gereorganiseerd. Nou, dat is een lang verhaal.
Okay.
Maar ik heb dus niet veel links meer daarmee, maar wel affiniteit natuurlijk. Dit zou zich heel goed lenen voor verfilming. Alleen al van losse scènes.
Ja, precies.
Er zit zo'n rijkdom aan inspiratie hierin.
Ja.
Is hier uit te halen. En daarom alleen al, dat zeg ik ook wel eens. Zelfs als dit dus een 19e-eeuwse fictie zou zijn, hè, dan is het heel bizar dat het dat het zo verborgen blijft.
Nou, dat ook, ja.
Dat
ja.
Je er niets over leert op school, normaal gesproken. Ja, in Friesland maken ze de kinderen wel allemaal wijs, tenminste de paar die dan opletten, dat het dus een 19e-eeuwse grap is. En het wordt zo belachelijk gemaakt. Maar ja, ik denk dat die faculteit Fries die nu is opgeheven, die zou denk ik veel meer kans hebben gehad als dit, wat heel erg tot de verbeelding spreekt, het nodigt heel erg uit om na te denken over de geschiedenis en over taal.
Ja, en je ziet ook heel veel parallellen met deze tijd. Hè? Hoe je ziet dat de macht zich beweegt en hoe de mensen daarop reageren.
Ja, en gebruik maakt van technieken, van oorlogsvoering, die niet met wapens of met fysiek geweld zijn, maar juist met list en bedrog.
Juist.
Misleiding. En dat heb ik toen ook met Catherine Austin Fitz besproken in dat gesprek. Wat nu ook ondertiteld is en ingekort. Maar wie dit interessant vindt, raad ik dus zeker ook aan om de andere dingen te gaan luisteren. Dat interview onder andere, maar ook met Vivo Valentine, met Boris. Er komt ook nog een tweede gesprek.
Leuk. Hoe kunnen de mensen het boek bestellen?
Nou, via de website, en dat is uralinda.org. En daar zijn ook links naar dat forum en naar andere informatie, naar een weblog. Dus daar kan je terecht.
Fantastisch. Jan, ik wens je heel veel succes en dank voor je tijd.
Jou ook bedankt.
De Andere Agenda podcast. We gaan het zelf doen. We gaan het lekker zelf doen.
Volgende week zijn we weer met een nieuwe editie van de Andere Agenda podcast. En wil je nou ook in de krant met aandacht voor jouw workshop, lezing of initiatief? Meld je dan aan via agenda@deanderekrant.nl en volg ons ook op Twitter, Instagram en Facebook. Tot volgende week.
Wil je meer van de Andere Krant? Kijk op anderekrant.nl. Kijk op deanderekrant.nl.